Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heren, Heren die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we zingen, gemeente, van Psalm 85, het eerste vers. Gij hebt uw land, o Heere, die gunst betoond, dat Jacob zaad opnieuw in vrijheid woont. Psalm 85, het eerste vers. Met de kerk van alle eeuwen willen wij belijdenis doen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. In aansluiting daarop willen wij zingen uit Psalm 117, Loof, loof den Heer, gij heidendom. Daarna zal de schriftlezing zijn uit Hosea 13. Eerst dus belijdenis des geloofs, dan zingen we Psalm 117 en vervolgens luisteren we naar de voorlezing uit Hosea 13.
En iedere van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God den Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Efraïm sprak, zo beefde men. Hij heeft zich verheven in Israël, maar hij is schuldig geworden aan de Baal en is gestorven. En nu zijn zij voortgevaren te zondigen en hebben zich van hun zilver een gegoten beeld gemaakt, afgoden naar hun verstand, die altemaal smedenwerk zijn, waarvan zij nochtans zeggen, de mensen die offeren, zullen de kalveren kussen. Daarom zullen zij zijn als een morgenwolk, en als een vroeg komende dauw die heen gaat, als kaf van de dorstvloer, en als rook uit de schoorsteen wordt weggestormd. Ik ben toch de Heere uw God, van Egypteland af, daarom zoudt gij geen God kennen dan mij alleen, want er is geen heiland dan ik. Ik heb u gekend in de woestijn, in een zeer heet land. Daarna zijn zij, nadat hun die de weide was, zat geworden. Als zij zat zijn geworden, heeft zich hun hart verheven. Daarom hebben zij mij vergeten. Dies werd ik hun als een felle leeuw, als een luipaard loerde ik op de weg. Ik ontmoette hen als een beer die van jongen beroofd is en scheurde het slot huns harten. En ik verslond hen al daar als een oude leeuw, het wild gedier des velds verscheurde hen. Heeft het u bedorven, o Israël, want in mij is uw hulp. Waar is uw koning nu, dat hij u behouden in al uw steden? En uw richters, waarvan gij zeidet, geef mij een koning, de vorsten. Ik gaf u een koning in mijn toren en nam hem weg in mijn verbolgenheid. Efraïms ongerechtigheid is samengebonden, zijn zonde is opgelegd. Smarten, een barende vrouw, zullen hem aankomen. Hij is een onwijs kind, want anders zou hij geen tijd in de kindergeboorte blijven staan. Doch ik zal hen van het geweld der hel verlossen. Ik zal hen vrijmaken van de dood. O dood, waar zijn uw pestilentiën? Hel, waar is uw verderf? Berouw zal van mijn ogen verborgen zijn, want hij zal vrucht voortbrengen onder de broederen. Doch er zal een oostenwind komen, een wind des Heren, opkomende uit de woestijn. En zijn springader zal uitdrogen, en zijn fontein zal verdrogen. Diezelfde zal de schat van alle gewenste huisraad roven.
De tekst voor de prediking van deze middag vindt u in het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte Hosea 13, het 14e vers. Doch ik zal hen van het geweld der hel verlossen. Ik zal ze vrijmaken van de dood. O dood, waar zijn uw pestilentiën? Hel, waar is uw verderf? Berouw zal van mijn ogen verborgen zijn. Verenigen wij ons nu in gemeenschappelijk gebed om zeer zo nodig en onmisbare zegen af te smeken. Heren, zo mogen wij ook andermaal op deze rustdag samen gekomen zijn in uw huis om naar uw woord te horen, om die rustdag te wijden en om ook vanuit uw woord als gemeente onderwezen te worden. Wat is het een voorrecht, Heren, en wat is het een blijk van uw zorg over ons, dat zo de deuren van uw huis nog ontsloten mochten worden, en dat zo de roep nog klonk, de kerkklokken die riepen, kom dan, kom dan. En zo wilt u ons ook vanmiddag nog onder uw woord doen zijn. En dat doet u nooit zonder bedoeling, want uw woord zal nooit ledig tot u wederkeren. Het zal doen wat u behaagt. Het zal zijn een reuken des doods ten dode, of een reuken des levens ten leven. Heren, dat het dan ook zo vanmiddag mag klinken, dat het niet een mensenwoord is, maar dat het uw woord is, dat ook vanmiddag zo tot ons komt. En dat het jongere, dat het oudere, dat we zo geraakt mogen worden door uw woord. Ook als er zijn die niet met de gemeente konden samenkomen vanwege ziekte, vanwege beperktheden. Heren, wij dragen ze aan u op die meeluisteren en met ons verbonden zijn. Wil ook hen ook zo onderwijs geven. En geef, Heren, ook kracht en sterkte als de kerkgang niet meer mogelijk is. Heren, dan weet u wie ze zijn en waar ze zijn. En wil gij ook zo nog, als er meegeluisterd wordt, ook geven dat ook dat tot zegen mag zijn. Wil gij bekeren die onbekeerd zijn, maar wil ook allen die u kennen en vrezen onderwijs geven, opdat ze zo vanuit dat onderwijs ook mogen zien op u. Want Heren, in de weg van de bekering moeten we toch leren afzien van onszelf en opzien naar u. En dan gaat het ook bij allen die u kennen en vrezen om meer en meer daarin onderwezen te worden. Om de Christus te kennen. Want in hem alleen is het leven. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Maar dan weet u ook, Heren, dat er anderen zijn. Wier hart toch naar u uitgaat. Waar de brug in het leven is opgehaald, maar die toch zich niet durven scharen bij uw volk en kinderen, beschroomd als ze zijn. En aangevallen soms, ook Heren, maar zoudt gij ze willen trekken met uw liefdekoorden, opdat ze u nalopen, opdat ze door uw geest geleid mogen worden. Heren, dat ook zo uw naam verheerlijkt mag worden in hun leven. En al kunnen ze er zelf niet bij, Heren, maar dat staat u toch niet in de weg, want u hebt een arm met macht en uw hand heeft groot vermogen. En dan bidden wij u dat ook zo, door de werking van uw geest, ook zulke nog onderwezen mogen worden, gesterkt mogen worden, opdat ook zo ervaren mag worden, het is Israëls God die krachten geeft, maar ook die het leven geeft. En dat leven ook aan de ziel wil geven. Heere, geef uw zegen ook daar waar ziekte en zorgen zijn, waar moeite en verdriet is, waar mensen soms ook chronisch ziek zijn en al zo lange tijd het moeilijk hebben. Heere, geef ook kracht naar kruis en sterkte. Ook daar waar de ontrichting is en waar in gezinnen en families de ontrichtende werking van de vorst der duisternis te vinden is en de zonde, waardoor mensen uit elkaar gejaagd worden en waar mensen tegen elkaar worden opgezet. Heere, geef nog vrede. Geef nog iets te zien, Heere, hoe belangrijk en nodig het is dat we naar uw woord en wet ook zo ons onderwerpen en de ander uitnemende achter dan onszelf. Heere, dat is genade als dat beoefend mag worden, maar u wilt het ook schenken. En waar ook vele zorgen kunnen zijn om de jeugd, om jongeren, Heere, die ook in dat spanningsveld verkeren en die kerkelijk ook weten hoe het ligt en hoe dat van huis uit hen wordt meegegeven, maar die toch ook zo de zucht en de trek van de wereld ervaren. Op wie dat afkomt, Heere, wil gij ze bewaren voor die wegen die verkeerd zijn, die van uw woord en dienst afleiden. Ons hart staat er zo voor open en de verleiding komt op allerlei wijze ook tot jonge mensen vandaag. Heere, dat ook zij het zien. Maar dat geldt net zo goed ook voor ouderen. Heere, want ook zij krijgen te maken met die trekkracht van de vorst der duisternis, de wereld die longt en lokt op allerlei wijze. En we leven in een tijd dat de waarheid veranderd wordt in een leugen. En dat het ook zo ook alle wegen gepropageerd wordt. Dat we als mensen autonoom zijn. Dat we zelf moeten beslissen. Dat we zelf moeten aangeven wat we willen. Heere, terwijl uw woord juist ook ons wijst dat we onderworpen moeten zijn. Dat we vernederd moeten worden onder de kracht van uw woord. Want dan zullen we verhoogd worden. Heere, dat is iets waar we als mensen niet aan willen, waartegen we ons verzetten. Maar u bent toch ook een God die maar te spreken hebt en het is er, te gebieden en het staat er. O, wil dan ook hier in het midden van de gemeente nog werken en trekken met uw liefdekoorden. Wil gij zo nog rondgaan op het woord uw waarheid. En overal waar uw woord gepredikt wordt vandaag, Heere, wil gij geven dat ook via zending en evangelisatie die ene naam onder de hemel gepredikt mag worden. En wil gij ook daar waar nood is, waar mensen vervolgd en verdrukt worden om des geloofs willen, waar zoveel vijandschap is tegen uw woord en tegen uw dienst, Heere, gedenk ze en ondersteun ze, de lijdende en de verdrukte kerk. Heere, wil gij gedenken daar waar geleefd wordt onder dictatuur en waar ook zoveel verwerkt moet worden, ook als er rampen zich hebben voltrokken, natuurrampen, en dat mensen ook zo door overstromingen en aardbevingen getroffen zijn en de gevolgen daarvan nog zo duidelijk merkbaar zijn. Heere, geef ook daar kracht en sterkte en alle hulp die geboden wordt, dat het gezegend mag worden. Wees ook met ons land en volk, wil gij ook geven, Heere, dat er nog geluisterd wordt naar uw woord en roepstem en allen die dan over ons gesteld zijn, dat ze ook zien de verantwoordelijkheid. Heere, want wie God verlaat en wie zijn instellingen verlaat, heeft smart op smart te vrezen. En dat geldt ook voor een land waarin dat ook gevonden wordt. Roep het een halt toe en geef, Heere, dat zo uw woord nog kracht mag doen. Wil gij zo in alles nog ons nabij en goed zijn, ook het ambtelijk werk. Gedenk ook onze vriend en broeder dominee Visser, die gij hier als herder en leraar gesteld hebt van zoveel jaren. Heere, wil gij hem ook de kracht schenken om dat ambtelijk werk ook hier te doen en dat hij zo ook tot zegen gesteld mag worden. Gedenk hem, gedenk zijn vrouw, gedenk de kinderen, kleinkinderen en laat uw oog op hen zijn in rijke mate. Zo mogen we dat alles voor u neerleggen. O grote ontfermer, zie op ons neder in genade en hoor en verhoor ons in de uitdelging van al onze zonden uit genade alleen om Christus wil. Amen. U krijgt gelegenheid uw gaven af te zonderen voor de Heere en voor zijn dienst. En dan willen we zingen uit Psalm 124. En daarvan het eerste, dat Israël nu zeggen blij van geest. Het derde, dan had geen mens naar onze klacht gehoord. En ook het vierde, we ontkwamen haast des vogelvangers net. 1, 3 en 4 van Psalm 124. U krijgt intussen gelegenheid uw gave af te zonderen voor de Heere en zijn dienst. Laten wij straks in aansluiting op de prediking zingen uit de beruimde 10 geboden en daarvan het tweede vers. Ik ben de Heere, uw koning, uw God en koning, die van Egypte u bevrijdt. U leidend uit uw slaapse woning, dient dan geen goden nevens mij. Dat is uit de beruimde 10 geboden, het tweede vers, straks in aansluiting op de prediking. Ja, wanneer de apostel Paulus in de Korinthebrief schrijft, 1 Korinthe 15, dan getuigt hij zo van de opstanding van Christus. Dat wonder dat de Heere in dat heilsfeit laat zien dat hij de overwinnaar is van dood en graf. En hij tekent dat ook heel duidelijk uit. Als Christus in het graf was gebleven, als hij niet was opgewekt, als het niet Pasen was geworden, dan was alles te vergeefs. Dan was de prediking te vergeefs, dan was alles te vergeefs. En dan zien we hoe belangrijk het is dat we ook zo horen uit Gods woord. De Heere is waarlijk opgestaan. Hij is de opstanding en het leven. Maar als Paulus dan schrijft in 1 Korinthe 15, dan mag hij ook als het ware de dood tarten. Dat is wat. Om de dood te tarten, wij zijn altijd wat voorzichtig met de dood. We zijn angstig. En de dood, dat is ook, ja, inderdaad ook de laatste vijand. Maar dan roept hij het uit. Dood, waar is nu uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? En dan zeg je, als Paulus dat schrijft, dan citeert hij de tekst van deze middag, zoals we die lezen dus in Hosea 13. En dan horen we daar de profeet al getuigen. Ik zal u vrijmaken van de dood. O dood, waar zijn uw pestilentiën? Hel, waar is uw verderf? En dan mag hij zo getuigen. En dan mag hij zo profeteren. Al eigenlijk de overwinning van Christus, zoals die door Paulus dan ook bezongen wordt in 1 Korinthe 15. En dan hebben wij het ook gezongen. Gij hebt uw land, o Heere, die gunst betoond, dat Jacob's zaad opnieuw in vrijheid woont. Ja, dat is een zegen. Als je dan mag zien dat we leven in vrijheid, in vrede. En als we denken hoe 2 weken geleden dat ook op 5 mei weer herdacht mocht worden. 5 mei, hè, dat de bevrijdingsdag. En over enkele weken, dan zal ook het bevrijdingsjaar ingaan. En dan zullen we weer in gedachten brengen hoe de Heere ons land bevrijdde. En hoe de Heere ook zorgde in ons land voor die vrijheid. Maar ik weet nog als kind dat juist na de oorlog, ja, ook Gods volk daar menigmaal van op wees. Indien uw zoon u vrij maakt, zo zult ge waarlijk vrij zijn. Daar komt het op aan. Want dan kun je zeggen, ja, we leven in vrijheid, in vrede. En dat mag ook op grond van deze woorden ons duidelijk zijn welk een voorrecht dat is. Maar als je dat niet kent, dan leef je nog onder de bezetting. Dan word je nog bezet gehouden door de vorst der duisternis. Heb je dat in de gaten? Weet je dat? Wij hebben ons immers in het paradijs in handen gesteld van de vorst der duisternis. Geluisterd naar zijn leugentaal. En de waarheid miskend. En dan zie je, zo zijn wij onderworpen aan de macht van de vorst der duisternis. Want door de zonde is de dood gekomen en de dood doorgegaan tot alle mensen. En dan zeg je, als je dan niet kent dat werk van Christus, zoals hij in de opstanding de dood heeft overwonnen, ja, dan sta je overal buiten. Dan is het heel ernstig. Want dan zeg je, ja, die overwinningskreet, o dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? Dan zeg je, ja, dan ben je er toch nog aan onderworpen. En dan is het ook voor Gods volk en kinderen zo duidelijk hoe belangrijk het is. En ik heb die tekst ook veel horen citeren, maar ook dat christenen, ja, dat mochten ondervinden, gelovigen, sta dan in de vrijheid waarmee Christus u heeft vrijgemaakt. Word niet weder door die wet bevangen. Maar goed, dan zeg je, ja, daar komt het nu op aan. En daar gaan we vanmiddag naar luisteren. En dat is aan de hand van onze tekst, Hosea 13, vers 14. Doch ik zal hen van het geweld der hel verlossen. Ik zal ze vrijmaken van de dood. O dood, waar zijn uw pestilentiën? Hel, waar is uw verderf? Berouw zal van mijn ogen verborgen zijn. Dat is de belofte van bevrijding. En dan gaan we letten op drie dingen. Op de achtergrond, op de voorgrond en op de ondergrond van deze belofte. Waar gaat het dus over vanmiddag? De belofte van bevrijding. We letten op de achtergrond van die belofte, op de voorgrond, wat op de voorgrond komt, en op de ondergrond, op de fundering van die belofte. Allereerst dus de achtergrond van deze belofte van bevrijding. Nou, dan lezen we dat dus bij de profeet Hosea. En de profeet Hosea, die profeteerde vooral ook gericht op Efraïm. Efraïm, dat is het tienstammenrijk, het noordelijk rijk. Er was de splitsing gekomen en Hosea behoorde tot dat tienstammenrijk. Hoewel hij zich ook wel tot Juda richt, maar voornamelijk dus tot Efraïm. En dan moet je denken aan de tijd van koning Jerobeam de Tweede. En koning Jerobeam de Tweede, dat was een koning. Tijdens zijn regering is er een grote welvaart gekomen. En ja, daar is ook vervuld wat ook al in 2 Koningen 14 werd geprofeteerd. Dat Jona, die had het geprofeteerd dat de grenzen hersteld zouden worden, zoals ze in nummerie 34 ook genoemd zijn. En dat is onder Jerobeam vervuld. En dan zie je zo mocht dat ook gehoord worden. En dan kun je ook gelijk weer denken, en dan kun je de lijn weer doortrekken naar ons land en volk. Zo mogen wij nog weer in vrijheid wonen, en de bezettende macht die is verdwenen, en zo mogen we hier nog weer ons eigen volk in ons eigen vaderland wonen. En dan ook onder Jerobeam de Tweede, zei ik al, was een welvaarttijd aangebroken. Je zou kunnen zeggen, het was de Gouden Eeuw. Nou, dan kunnen we ook direct de lijn wel doortrekken, dat we zeggen, ja, zo is ook in ons land en volk een grote welvaart gekomen. Maar, ja, bij Jerobeam de Tweede, ja, dat was eigenlijk net als iemand, ziet jij dat? Dat is net als een plant die zodra zij haar bloemen zet, dan begint die plant al te sterven. En daarom laat de profeet het ook horen. Ja, die welvaart die er is, dat is een schijnwelvaart. Dat lijkt wel mooi. En dat is wel prachtig zo voor het oog. Maar het is in wezen een diep verval. Er is namelijk een diep verval gekomen, ook onder Jerobeam de Tweede. En dan zie je de zonde die beschreven staat over Jerobeam de Eerste, weet je dat? Jerobeam de Eerste, die wordt steeds ook vermeld. Hij was het die Israël deed zondigen. En wat was die zonde die hij daarin bracht? Dat was de zonde van de kalverendienst. Dat was de zonde van de eigenwillige godsdienst. Wat is dat, een eigenwillige godsdienst? Dat is een godsdienst die je zelf gaat invullen. Die je zelf gaat inkleuren. Nou, dan zie je Jerobeam, die zag met leden ogen aan als dat volk daar uit het noordelijk rijk naar Jeruzalem zou gaan ten tijde van de feesten. En daar zouden zijn, dan zouden ze nog weer verlangen krijgen om herstel, om dat rijk van Juda te erkennen. En om dat te voorkomen dacht hij, nou, niet naar Jeruzalem, we gaan hier zelf in dat noordelijk rijk, dan een Bethel, dan gaan we eigen godsdienst hebben en een eigen kalverendienst. En daar kun je ook God aanbidden. Daar kun je ook God dienen. Daar kun je ook de offers brengen. En dat is tegen Gods woord in, dat begrijp je wel. En dan zeg je, dat gaf ook verdere afgodendienst. Baal werd allerwege opgericht. En vanwege die openlijke verachting van Gods geboden moet Hosea ook heel duidelijk preken, de ondergang, het gericht dat zal komen over Israël. En Hosea, zijn naam betekent de Heere redt, eigenlijk dezelfde naam als Jezus, de Heere, Jezus, de Heere is heil. Hij is de zaligmaker, gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. En dan wordt Hosea ook genoemd de profeet van de goddelijke liefde. En dan mag hij zo ook uitbeelden hoe God liefde is. God is liefde. En dat moet je goed begrijpen, want er wordt vandaag ook veel gezegd, ja, God is liefde. En dan wordt dat als het ware gebruikt om allerlei zonden als maar goed te keuren. Ja, de liefde, daar staat boven alles. En dan zeg je, ja, of mannen en mannen elkaar lief hebben en vrouwen elkaar lief hebben. Och, dat is allemaal mooi, want het is de liefde. Daar gaat het toch om, de liefde. Maar dan zeg je, ja, de liefde, dat is geen zoetsappigheid. Dat is geen apenliefde. Maar God is liefde. En daar zie je de ware liefde. Dat God is liefde. En dan zie je, daarom wordt de zonde door Hosea ook aangetoond. En dan gaat hij ook laten zien, de liefde kan toornen. En de liefde vraagt ook juist dat de zonde wordt aangewezen. En dat de zonde wordt erkend en gekend. Daar mag je niet overheen leven. En dat laat de Heer ook zien, ja, met zijn verhouding tot Israël. En dan laat de Heere dat beeld zien hoe hij als het ware een liefdesverbond had gesloten met Israël. En dat volk van het verbond zo als in dat liefdesverbond had gesteld. En dan zei hij, zo gaat de Heere dat laten zien. En daarom is die zonde, dat is ontrouw. Dat is trouweloosheid. Daarom moet de Heer het ook heel duidelijk zeggen, gij zoudt geen andere God erkennen dan mij alleen. Ik ben de Heer, uw God. En er is geen heiland buiten mij. Hij alleen is God. En dan verdraagt de Heer het niet, dat ook dat volk waarmee hij zich zo nauw verbonden had, in ontrouw een eigen weg gaat, de eigenwillige godsdienst houdt. Nou, dan kun je gelijk ook de lijnen doortrekken naar vandaag. Eigenwillige godsdienst. Ja, ik wil het zelf bepalen. Ik wil het zelf zo bepalen wat goed is en wat niet goed is. Ik hou me niet aan al die regels. Ik wil de Heere dienen op mijn eigen manier. En dat gevaar van die eigenwillige godsdienst, Oh, heb je dat bij jezelf ook wel eens ontdekt? Dat je bij jezelf dat ontdekt. Ja, ik maak het uit. Ik wil het bepalen. En dan moet de Heer zo ernstig voor waarschuwen. Daar kom je voor eeuwig mee om. En dan vooral als je dan moet zeggen, ja, de zonde, dat is ontrouw. Dat is geestelijk overspel. Nou, als iemand overspel pleegt, dan zeg je, dat is heel erg. Maar als er geestelijk overspel gepleegd wordt, dan zeg je, ja, dat heb je misschien niet in de gaten, maar de Heer ziet het wel. En als je dan een gedoopt voorhoofd hebt, en als je ja, je ja-woord hier gegeven hebt voor Gods aangezicht om hem te dienen, dan zeg je, ja, is het geestelijk overspel. Als je ja hebt gezegd en nee doet en een eigen weg gaat tegen zijn woord in. Want wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. En daarom laat de profeet ook horen, en dat is ook voor vandaag zo actueel, dan zijn Gods oordelen onafwendbaar. Hij zal zijn volk verstoten en zijn liefde voor Israël intrekken. En dan weten we het, ja, eerst zal Efraïm, dat noordelijk rijk, door de Assyriërs worden overvallen en in ballingschap geleid worden. En later Juda zal het door de Chaldeeën onder Nebukadnezar worden gestraft en verwoest. En dat is in 722 de Assyrische ballingschap al begonnen. En dan lezen we in hoofdstuk 13 dat de Heere de zonde ook heel duidelijk constateert en heel duidelijk bezoekt. De Heere gedenkt de zonde wel degelijk. Want dat hadden ze juist gedacht. Ach, de Heere ziet het door de vingers. De Heere denkt er niet meer aan. En die zonden die staan niet in zijn gedenkboek. En dan zeg je, ja, ach, daar praten we maar niet meer over. Daar willen we niet van horen. Maar dan horen we hier heel duidelijk dat de Heere die zonde wel degelijk ziet. En dat God, dat Efraïms ongerechtigheden bij de Heere niet in het vergeetboek raakt. Maar stuk voor stuk staan opgeschreven in Gods gedenkboek. Zul je daaraan denken? Ach, hoe makkelijk wordt er ook over de zonde heen geleefd. En hoe vaak kunnen we ook denken van, nou ja, maar ik vraag toch om vergeving van de zonde. En dan is het allemaal wel goed. Dan zeg je, dat is heel duidelijk ook de ernst en de achtergrond van deze belofte, dat de Heere de zonde zal gedenken. Efraïms zonde, ze worden samengebundeld. En de Heere komt erop terug. God enkel ligt voor wiens gezicht niet zuiver wordt bevonden. En dan lees je in het begin van het boek Hosea het woord dat geschied is tot Hosea, de zoon van Beeri, in de dagen van Uzia, Jotam, Achaz en Hiskia, koningen van Juda, en in de dagen van Jerobeam, de zoon van Joas, koning van Israël. En dan zou je vandaag kunnen zeggen, de woorden van de Heere die ook vandaag geschieden in de dagen van Trump, van Poetin, de dagen van koning Willem-Alexander en premier Rutte. Want dan moeten we ook vandaag zeggen, ja, er is wel een welvaart, maar het is een schijnwelvaart. En dan kunnen we materiële welvaart hebben als nooit tevoren, en dat is een grote voorrecht, ook als je zegt, ja, ook in de gemeente, ja, er zijn geen werkelozen. We hebben een baan, we hebben inkomen, dat is een voorrecht. En dat was in de vooroorlogse jaren nog wel heel wat anders. Dat er mensen, ja, van de steun moesten leven. En dan zeg je, ja, nou is de werkeloosheid in ons land ook al meer en meer teruggedrongen. En dan zeg je, daar mag je dankbaar voor zijn. Maar wat is het gevolg? Wat zie je duidelijk ook? Ja, dat er een geestelijk verval is. En dat we moeten denken hoe er ook in ons land een volk, een hele verandering is gekomen op de visie over leven en dood. Abortus en euthanasie, dat zijn zaken die ook heel anders zijn gaan liggen. En het homohuwelijk, denk maar hoe ernstig dat is en hoe die sportverdwazing is. En toenemend alcohol- en drugsgebruik. En een vreselijke criminaliteit in de grote steden. Dan zeg je daartegenover vaak een tolerant overheidsbeleid. Godslastering, zondagsontheiliging. Efraïms ongerechtigheden zijn samengebonden, zijn zonde is opgelegd. En laten we bedenken dat de Heere dus geen ledig aanschouwer is. En dan was het ook zo in Israël. De zonde, de handelszonde, dan ook zo de ongerechtigheid, de ondankbaarheid die zo groot was. Want dat was ondankbaarheid. Ik ben toch de Heere uw God van Egypteland af. En daarom zou gij geen God kennen dan mij alleen. En dat is ook voor vandaag zo belangrijk. Wat zal het zijn als de Heere zijn heilig recht gaat doortrekken in de gerichten? En dat doet hij. Efraïms zonde en ongerechtigheden, ja, ze zijn voor de Heere opgeschreven. En niet één zonde ontglipt zijn oog. En dan kan ik me voorstellen dat er ook vandaag zijn hier in ons midden die dat horen. Maar als dat zo is, oh, waar zal ik dan, hoe zal ik dan voor die heilige God bestaan? Hoe zal ik dan voor die heilige God kunnen bestaan? Want alles klaagt mij aan. Wie kan dan zalig worden? En dan moet je het ook leren. De Heere is rechtvaardig. Heere in uw oordelen en heilig in uw richten. Maar dan te midden van die oordeelsaankondiging van Hosea 13 staat dan onze tekst. Doch ik zal hen van het geweld der hel verlossen. Dat is die belofte van verlossing, van bevrijding. En dan komt op de voorgrond, ik zal hen verlossen. En dan schrijven onze kanttekenaars, hier voegt de Heere, zo heel mooi schrijven ze dat, hier voegt de Heere als het ware zo'n heerlijke, rijke evangeliebelofte te midden van die strafgerichten, te midden van die strafpredicaties. Een schoon evangeliebelofte tot troost van zijn uitverkorenen en boetvaardigen. Ja, en de boetvaardigen, want als je dan nog hoort de uitverkorenen. Maar waar ken je die uitverkorenen aan? Ja, de Heere kent degene die de zijnen zijn, jazeker. Maar die boetvaardigen, zeggen de kanttekenaars, dat zijn degenen die ook dan juist gaan erkennen, Heere, alles klaagt mij aan. Hoe zal ik dan voor die heilige God kunnen bestaan? O, die zien dat op zich afkomen. We zeggen wel eens, en dat gebeurt ook vaak als zo de ernst van Gods woord ons gepredikt wordt, straf, gericht, oordeel, dan zeg je ja, een hond schudt het van zich af. He, je weet wel, jongens en meisjes, een hond, als die in het water komt en uit het water komt, dan schudt die hond en dan schudt hij alles van zich af. Maar een schaap, die neemt het mee in zijn vacht. En dan zie je, als dat woord je gaat veroordelen en je hebt leren buigen voor dat woord, dan komt het op je af. Wie kan dan zalig worden? De boetvaardigen. Die moeten uitroepen, o Heere, straf mij niet in uw toorn. O Heere, gedenk mij er. Heere, hoe kan ik voor u bestaan? O God, wees mij zondaar genadig. Die boetvaardigen, die berouw hebben over de zonde, die smart hebben over de zonde. O, voor die gaat de Heere nu juist deze rijke evangeliebelofte ertussen voegen, zeggen de kanttekenaars. En dat, dan wil de Heere in zijn wijsheid zijn vertroostingen zo geven, om ze te verzekeren dat hij niet tegenstaande dit alles zijn genade verbond in de Messias met zijn uitverkoren Israël getrouwelijk zal handhaven. Hoor je het? Dan zal de Heere, ja, in zijn genade verbond door de Messias met zijn uitverkorene Israël zijn volk getrouwelijk onderhouden. En dat is tot vertroosting dus voor de uitverkorenen en de boetvaardigen. Deze belofte van bevrijding, wat treedt dus op de voorgrond? Wat komt dan, ja, daarin zo heel duidelijk naar voren? Dit woord: ik zal verlossen. De Heere zal verlossing schenken. En daar staat een werkwoord, dat wil eigenlijk zeggen, dat wijst eigenlijk op verlossen, loskopen, met losgeld betalen, vrijkopen. En dat is juist wat ook hier in onze tekst staat, hoe de mens in de macht zit van de vorst der duisternis. In de macht van de hel. En dan staat er letterlijk in de hand van de hel. Maar ik zal ze vrijmaken van de dood. Dat betekent dan dat de zonde, dat door de zonde dat volk als doden zijn. En dat is door onze val in Adam, dat we in de macht van de vorst der duisternis zijn, in de hand van de vorst der duisternis, een dode. We liggen van nature, ja, in die drievoudige doodstaat. Weten jullie dat, jongelui, ouderen, drievoudige doodstaat? Want door de zonde is de dood gekomen. De Heere had toch gezegd, de ziel die zondigt, die zal sterven. Ten dagen dat gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Nou, dat is toch gebeurd? Daardoor zijn wij mensen onderworpen aan de dood. De natuurlijke dood. De lichamelijke dood. Maar we zijn ook in die geestelijke doodstaat. Verduisterd van verstand. Dood door de zonde en de misdaden. Onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Maar dan zeg je, als de Heere dan gaat verlossen, dan zeg je, ja, je moet wel sterven. Maar in die geestelijke doodstaat komt de verandering. Want dan gaat God werken, dat leven wat we vanmorgen gehoord hebben in die wedergeboorte. Dan gaat hij dat leven schenken en werken in de ziel, waardoor dat verstand verlicht wordt, waardoor dat hart omgebogen wordt. En dan, ja, dan is er nog een derde. Dat is de eeuwige dood. Als er geen bekering komt, dan zal ook zo die geestelijke doodstaat uitlopen op de eeuwige dood. De eeuwige rampzaligheid. Eeuwig van God verstoten. Dan zeg je, dat is verschrikkelijk. Maar voor al degenen die dan verlost worden en bevrijd worden, dan mag de dood een doorgang zijn tot het eeuwige leven. Eeuwig bij de Heere te zijn. En daarom, o, ik zal hem van het geweld der hel verlossen. En waar moet je dan aan denken? Dan moet je denken aan Psalm 116. Wat staat er in Psalm 116, jongens en meisjes? Dat is de psalm die jullie allemaal wel kennen, denk ik. God heb ik lief, want die getrouwe Heer. Maar wat staat er ook in die psalm, diezelfde psalm, psalm 116? Ik lag gebonden. Ik lag gebonden door de angst der hel. Ik moest alle troost missen. Gekneld in de banden van de dood. Dat de angst der hel mij alle troost deed missen. Kijk, dat is iemand voor wie het nood geworden is. Die daarmee te maken heeft gekregen. Ik lag gekneld. Hoe kan dat dan? Ja, dat is die geestelijke doodstaat. Maar als dat je wordt aangezegd, als dat je wordt duidelijk gemaakt door Gods geest, dan gaan die banden kwellen en knellen. Hoe kan ik daaruit verlost worden? Wat gaat de psalmdichter dan bidden, jongens en meisjes? Wat gaat hij dan bidden? Och Heere, och weert mijn ziel door u gered. Dan gaan ze smeken. Heere, red mij. Red mij uit die banden. Want ik zit in die banden gekneld en gekweld. En ik kan ze zelf niet bevrijden. Ik maak het alleen maar erger door mijn zonde en schuld. O Heere, red mijn ziel. En wat zegt diezelfde psalmdichter dan? Toen hoorde God. O, wat een wonder. Dat de Heere nog wil horen naar dat gebed van degene die gekneld liggen in de banden van de dood. En dan zeg je, dat kan alleen omdat dit hier staat. Omdat dat er betaald is, los geld betaald is. Hoe moet je dat bedenken? Wat betekent dat? Nou, ja, je weet wel hoe dat ook in het oosten was met die slaven. Hè? Die slaven die op de slavenmarkt te koop werden aangeboden. Die slaven die stonden gebonden aan die paal. En die slavenkoopman, ja, die kon die slaven verkopen, maar dat moest betaald worden. En als die nieuwe eigenaar daar kwam en die wilde betalen en die wilde dat losgeld betalen als het ware, dan werd hij vrijgemaakt, kwam die vrij. Maar hij kwam tegelijk in het bezit van die nieuwe eigenaar. Daar werd hij in bezit. Nou, dat is nou een tekening hoe de Heere verlost. Hij kan alleen maar verlossen als er betaald wordt. En wie heeft er dan betaald? Nou, dan weet je het. Ja, er is betaald. Op Golgotha heeft de Zoon van God alle gehoorzaamheid volbracht. En hij heeft betaald met de dure prijs van zijn lichaam en bloed om zondaren vrij te kopen. Uit het geweld van de hel. En zo vrij te kopen, zoals de catechismus dat zegt, bij die ene troost voor leven en sterven, dat ik niet meer van mezelf ben en uit de heerschappij van de vorst der duisternis bevrijd ben en het eigendom geworden van de Heere Jezus Christus, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden betaald heeft en verlost heeft uit de heerschappij van de vorst der duisternis. Kijk, ik zal verlossen. Dan komt er dus van een mens helemaal niks bij. Maar dan is het zo wonderlijk dat er een borg en een middelaar is van eeuwigheid reeds, dat hij had gezegd, ik kom, o Heere, om uw wil te doen. Ik kom om te betalen, om die prijs te betalen. En dan moest hij zelf tot zonde gemaakt worden. Moest hij zelf zo vernederd worden. En moest hij zelf die lijdensbeker drinken. En hij heeft het uitgeroepen, o Heere, indien het mogelijk is, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Zo smartelijk was dat lijden, zo diep. Maar niet mijn wil, maar de uwe geschieden. Totdat hij alles had volbracht. Zie je? Ik zal hen van het geweld der hel verlossen. Hij wilde zelf tot een vloek worden. En voor God verlaten en verdrukt worden. En alle die onder dat vonnis van die wet en van de vonnis van de dood liggen, onder de vloek van die wet. Hij wilde tot een vloek worden. En daarom moeten we bedenken welk een groot voorrecht het is dat de Heere dat ons bekend maakt in zijn woord. En dan moet je het ook op je af laten komen. En dan moet je jezelf ook afvragen, weet ik ervan? Want dan zeg je, ja, zit ik dan nog onder de heerschappij van de vorst der duisternis? Of ben ik vrijgekocht? En dan zeg je, dat is zo belangrijk en nodig dat we daarvan weten. Want indien de Zoon u vrij maakt, zo zult gij waarlijk vrij zijn. Maar als dat niet gekend wordt, dan ben je eeuwig nog zo gebonden. En zit je nog in de macht en de sfeer van de hel. Oh, dan zeg je, hoe ernstig is het? Hoe ernstig is het dat de Heere zo zijn woord ons voorhoudt? En dan kun je ook aan de tekenen der tijden wel zien hoe ernstig het is. Als je denkt ook wat er allemaal aan de hand is in ons land en volk, het grote verval, maar ook wereldwijd de vijandschap die er is, de oorlogen en de geruchten van oorlogen. En dan hoor je wel eens, ja, code geel wordt oranje. En als je dan hoort code rood, dan zeg je, ja, dat is levensgevaarlijk, pas op. Nou, zo leven we ook als we onbekeerd leven, onverzoend, zo in de macht van het geweld der hel. En dan klinkt hier vanmiddag die boodschap, ik zal verlossen, ik zal vrijmaken. Want wat onmogelijk is bij de mensen, dat is mogelijk bij God, omdat de Heere zelf voor die verlossing heeft gezorgd. En hij zal zijn volk ook zo niet eindeloos kastijden. Want dan mogen ze weten, ja, er is hulp besteld bij ene held. En dat die zaligmaker gekend mag worden, die de dood is ingegaan. En dan kent u misschien wel dat verhaal, weten jullie dat ook, jongens en meisjes, dat verhaal van die vogel. Er was bosbrand. En de ene boom na de andere boom stond in brand. En de mensen stonden op een afstand te kijken, wat gaat er gebeuren? De brandweer die is al aan de gang, maar ja, de ene boom na de andere boom ging in vlammen op. En wat zagen ze? Daar zagen ze een vogel rondfladderen. En ze dachten, oh vogel, ga toch weg. Want straks word je door nog verteerd of door vergiftigd door de rook. Maar die vogel ging niet weg. Waarom niet? Omdat in een van die bomen die vogel een nest had. En in dat nest zaten de jongen. En op een gegeven moment, zeg, gaat die vogel zo zijn vleugels uitspreiden en die gaat zo op dat nest zitten. En die boom die verbrandt en ze gaan blussen en uiteindelijk, ja, dan zien ze die vogel daar zo met zijn vleugels uitgespreid over dat nest. Helemaal verbrand, helemaal verkoold. Maar er is één die haalt die vogel eraf. En wat gebeurt er? Wat zien ze? Drie jonge vogeltjes. Die waren op dat nest. En die vogel heeft ze zo gedekt. Die vogel is zelf de dood ingegaan. En die vogeltjes, die jonge vogeltjes, die wachten nog een leven. Nou, je begrijpt wel, dat is nou een beeld van wat de Heere wil doen. De Heere Jezus, hij wilde de dood sterven. Hij wilde de dood verslinden tot overwinning. Hij moest sterven opdat zijn volk het leven zou zijn. En dan zeg je, ja, dan is zijn volk, dat zijn geen zielige arme vogeltjes, maar dat zijn vijanden. En nu is hij voor vijanden de dood ingegaan. En voor vijanden moest hij tot een vloek worden om ze zo van de vloek der wet te verlossen. En dan moet je maar eens kijken wat de catechismus ook beleidt aangaande de nederdaling ter hel. Waarom is hij ter helle nedergedaald? En dan schrijft de catechismus het zo heerlijk. En dat is toch troost voor Gods volk, dat ze dan mogen weten, hij moest zo sterven. Maar dat was opdat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd zij en mij ganselijk vertroosten dat mijn Heere Jezus Christus door zijn onuitsprekelijke benauwdheid, smarten, verschrikking en helse kwelling, in welke hij in zijn ganse lijden, maar in zonderheid aan het kruis, ja, daar werd hij van God verlaten, gezonken was, mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft. Kijk, zo mag de catechismus, zo mag het geloof beleden worden. Wat we beleiden, ook vanmiddag is het toch beleden, die gestorven is, ten derde dagen opgestaan. Hij was nedergedaald ter helle, maar hij is ten derde dagen opgestaan. Hij heeft de dood overwonnen. En dan zegt Jesaja het al. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen. Onze smarten heeft hij gedragen. Wie kan die liefde doorgronden? Wie kan die liefde doorgronden? Dan zeg je, oh, daarom kan op de voorgrond treden die triomfantelijke uitroep. O dood, waar zijn uw pestilentiën? En dan zeg je, dat is een goddelijke uitdaging aan de duivel. Want de Heere heeft overwonnen. En dan kan de duivel uitgedaagd worden door de Heere. Want hij had het geweld van de dood. Maar waar zijn uw pestilentiën? Waar is al uw vergif? Hel, waar is uw verderf, uw vernieling, uw verdelging, afsnijding? Want de hel, het graf, brengt verdelging. Maar waar is nu uw verderf? Omdat de Heere de overwinnaar is. Dat mag de profeet Hosea ook heel duidelijk zo profetisch aankondigen. En de apostel Paulus, die zegt het ook zo heel duidelijk. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? De prikkel nu des doods is de zonde. En de kracht der zonde is de wet. Maar Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Ja, dat mag op de voorgrond staan. Die overwinning is er alleen door Christus. Hij is verwinnaar in de strijd. En hij geeft zijn volk de zegen. Welk een heerlijk woord. Zo mag het klinken ook vandaag. Met deze woorden bespot God de dood en het graf. En dan zeg je, dan staat daar de dood verlegen. Want wat moet hij nou antwoorden? Nee, de Heere is overwinnaar. Hij heeft geroepen, het is volbracht. Hij verwierf de vergeving van de zonde voor zijn schuldig volk. Ze zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid. En dan heeft de dood zelfs geen vat meer op hem. Al is het, ik zeg het nogmaals, het is de laatste vijand. En je kan er tegenop zien. En er zullen er ook zijn die dat weten. Hoe ook Gods volk en kinderen er tegenop hebben gezien. Maar ook dat heerlijke woord dat de Heere ja, gaf dat het mocht doorbreken. Dat ze tot ruimte mochten komen. Dat het woord van de Heere zo met kracht kwam. Dat ze mochten zien op die zaligmaker die de overwinnaar was van dood en graf. En dan is het inderdaad, ja, dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? Want de Heere gaat zijn volk en kinderen dwars door de dood opnemen in zijn schoot. En dan mogen ze het weten. Mij is een beter lot bereid. Dan mogen ze weten. Hij zorgt ervoor. Hij wil ze leiden. Dwars door de dood. Al gaan ze dan door het dal van de schaduwen des doods. Ze hoeven niet te vrezen. Want gij zijt met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. En wat de Heere begint, dat zal die ook voleinden. En daarom zie je, wat is de ondergrond hiervan? Nou, dat staat hier ook heel duidelijk. Bij de Heere is geen verandering, nog schaduw van omkering. Hij heeft dat liefdegebod met een eeuwige liefde zo ook bekroond. En zo wil hij ook zorgen. Berouw, zegt de Heere, zal van mijn ogen verborgen zijn. Het zal mij niet berouwen. Ik zal het zekerlijk volbrengen. En hij zal ervoor zorgen dat de laatste wordt toegebracht. En zo zal hij zorgen dat zijn huis vol wordt. En er zal geen berouw bij God zijn dat hij dit gezegd heeft. Dat staat vast. Dat staat vast. En dan zie je, berouw, ja, zegt er iemand, maar staat toch wel in de Bijbel dat de Heere wel eens berouw heeft. Toen berouwde het de Heere dat hij de mens op aarde gemaakt had en het smartte hem aan zijn hart. Ja, dat staat er inderdaad, maar dat schrijft de Heere om juist als het ware als mens zo te laten uitkomen. Dan gaat hij zo mensvormig, zoals we dat wel eens noemen, spreken. Dat hij zei, ja, zo zou een mens zeggen, want hij is onveranderlijk in zijn besluiten. Maar dan zeg je, ja, zo kan hij wel eens zo tot verandering komen in zijn werken, in zijn uitvoering. Maar dat ligt vast, van eeuwigheid. Want de beloften God zijn in Christus Jezus, ja en amen. En het zal mij niet berouwen. Ik zal het zekerlijk volbrengen. En dat mag juist ook zo tot ons komen. Dat het vast ligt in de Heere, in die drie-enige God. En dan ligt het vast in Hem, in Christus Jezus, uw Zoon. Hij wilde komen toen wij nog vijanden waren. En dan zeg je, oh, zo mag die vrijwillige liefde ons gepredikt worden. De Heere ontleende het aan zichzelf. Een ongedwongen liefde. Een zichzelf opofferende liefde. En wat heeft de Heere Christus dan ook veel waarde gehecht aan een mensenziel. Dat Hij ervoor wilde sterven. Dat Hij ervoor wilde lijden en ook sterven. Om ze gelukkig te maken. Dat hij zijn leven wilde geven als een losprijs. En wat moet u, wat moet jij, wat moet ik, wat moeten we daaruit leren? De waarde van onze ziel. Denk er goed om. Je hebt een ziel te verliezen voor de eeuwigheid. Dat zegt een vader en zegt een moeder. Dat zegt een grootvader of een grootmoeder wel eens tegen de kinderen of de kleinkinderen. Denk erom, je hebt een ziel te verliezen voor de eeuwigheid. Pas toch op wat je doet. Ga toch niet meedoen. Denk er toch om. Hoe gevaarlijk het is als je mee gaat doen en meegezogen wordt met de zuigkracht van de wereld. Ik hoorde van de week dat er ook van een reformatorische school ergens in het land, ja, leerlingen waren gekomen en zeiden, nou, we gaan ook naar Amsterdam toe. Als Ajax wordt gehuldigd, dan zei je, oh, vreselijk. Met een gedoopt voorhoofd ook zo zeggen, ja, dat is de afgodendienst van deze tijd. Dat zijn de afgodsbeelden, sporthelden. Doe niet mee. Pas toch op, denk er ook om wat je allemaal op je mobieltje haalt. Het verderf, oh, de vorst der duisternis is zo machtig, is zo groot, zo ernstig. En denk toch om je ziel, je arme ziel. Want ziel verloren, al verloren. Maar ook dat andere. Ziel gered, al gered. Dan zeg je, ja, ik heb verlost. O, de Heere wil dat ook vandaag nog laten prediken. En dan hebben we het gehoord vanmorgen. En dat het ook in de weg gaat van wedergeboorte, bekering en geloof. En dan zeg je, ja, daar komt het zo op aan. En dan zie je de achtergrond, oh, die welvaartstijd. De ballingschap is toch gekomen. Maar ook de troost voor de boetvaardigen, de verlossing. Want de Heere heeft die zaligmaker gegeven. En hij is gekomen, hij is geboren. En hij is zo gehoorzaam geweest. Alles betaald. Zijn trouw is groot. Ik zal zijn die ik zijn zal. Hij is de onveranderlijke. En dat mag je ook. Dat mag dan ook voor al degenen die hem kennen. En die uit het geweld van de hel verlost zijn. Losgekocht zijn. Schuilen mogen achter zijn bloed. Die mogen het weten. Het zal hem niet berouwen. Hij is genadig en barmhartig. En wat zijn dan de vruchten in je leven daarvan? Ja, als je dat nou mag weten, als je daar nou iets van mag kennen, wat zijn nou de vruchten daarvan? Want het is onmogelijk dat zo wie Christus door een waar geloof is ingeplant, niet zou voortbrengen vruchten der dankbaarheid. Weet je wat je dan gaat doen? Dan ga je elke dag die zonde samen bundelen. He, zo gebruikt de profeet dat beeld van die zonde samengebundeld. En dan moet je ze samen bundelen voor de Heere. Dan moet je zondaar worden voor God. En dan moet je het erkennen, Heere, ik heb het verdiend dat gij eeuwig van voor uw aangezicht mij zou verstoten. Heere, maar genees mij, red mij, vergeving. En de vergevende kracht zoeken, de strijd tegen de zonde. Die zal openbaar komen, want hij slaat toch schoon oneindig hoog op hen het oog die nederig knielen. Een heerlijke belofte van bevrijding. De achtergrond, wat op de voorgrond komt, ik zal verlossen. Maar ook de ondergrond, hij doet het alleen uit genade om zijn zelfs wil. Zo wil de Heere ook vandaag nog zijn woord laten prediken en laten zien, ik heb geen lust in je ondergang, in dat verderf, dat je in de macht en de hel omkomt, maar daarin dat je leeft en je bekeert. Amen. De Heere danken en bidden. Heere, zo komen we tot u aan het einde van de diensten van vandaag. Heb dank voor al uw goedheid en trouwe zorg, zodat uw woord weer mocht klinken, een en andermaal, de roepstem, de nodiging. Heere, wil Gij het maar brengen in het hart. Wij kunnen het soms niet eens tot het oor brengen. Maar Heere, wil U het brengen, niet alleen tot het oor, maar ook tot het hart. Dat het verstaan mag worden, dat we het meenemen, dat we het overdenken. En dat Uw woord ook zo betracht mag worden. En dat ook zo Uw woord vervuld mag worden. Dat Gij een waarmaker zijt van Uw woord, ook vandaag in 2019. Heere, wil Gij ons gedenken, ook in de week die begonnen is, sterk bij het werk dat gedaan moet worden, ieder in het zijne, ook het onderwijs wil het zegenen. En de jongelui die examen hebben, Heere, wil Gij ze daarin gedenken en sterken. Wil jong en oud zo nabij en goed zijn. Gedenk de kerkraad, alle kerkraadsarbeid, ambtelijk Heere, wil ook daarvoor de kracht schenken. En laat Uw zegen hier ondervonden mogen worden, uit genade, om Christus wil. Amen. Van Psalm 80 willen wij zingen het 11e vers als onze slotzang. Psalm 80 en daarvan vers 11. Behoud ons, Heere der lege machten. Uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren die we in Zijn naam op U leggen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.